Onze hulp en verwachting staat in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 25, de versen 5 en 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Wij zingen samen uit Psalm 25, de versen 5 en 6. Ook vanmiddag doen wij belijdenis met de kerk van alle tijden en alle plaatsen met de 12 artikelen. Daarna zingen wij samen uit Psalm 21, het 13e vers. En daarna openen we het woord van de Heere deze middag in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën. We beginnen te lezen in hoofdstuk 3 vanaf vers 7 tot hoofdstuk 4 vers 13. De schriftlezing is dus Hebreeën 3 vanaf vers 7 tot en met hoofdstuk 4 vers 13. Nadat we gezongen hebben Psalm 21 vers 13. En nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering ten dagen der verzoeking in de woestijn. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben, ze hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien 40 jaren lang. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht en sprak, altijd dwaalden zij met het hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos ongelovig hart, om af te wijken van de levende God. Maar vermaand elkander allen dag, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Want zij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd, doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertoornd geweest 40 jaren? Was het niet over degenen die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan anders dan degenen die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezworen heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan. En degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden door David zeggende, zolang het tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua en in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welken wij te doen hebben.
De dienst der offeranden zal nu plaatsvinden, waarin u gelegenheid krijgt om de Heere te dienen met uw gaven. En de Heere zegene u en uw gaven. Aansluitend zingen we als inleiding op de prediking Psalm 81, de versen 12, 13 en 15. 12, 13 en 15 uit Psalm 81, nadat we onze gaven hebben gegeven. Na het amen van de prediking zingen we samen uit Psalm 95, de versen 4 en 5. 4 en 5 uit Psalm 95 na de prediking. Geliefde gemeente, nog even. Een paar dagen nog maar. Een klein stukje lopen. En dan zijn ze er. Dan zit die lange reis erop. En dan zullen ze eindelijk hun bestemming bereiken. Dan kunnen ze de woestijn achter zich laten. En dan zullen de kinderen van Israël eindelijk het beloofde land binnengaan. Dat land waarvan ze gehoord hebben. Dat land wat overvloeit van melk en van honing. Daar waar het leven goed is. Nog even. Een klein stukje nog maar. Het is die geschiedenis, daar op de grens van de woestijn en Kanaan, die de achtergrond vormt voor het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Uit Hebreeën 3 en 4. En het vormt ook de achtergrond voor de tekst voor de prediking van deze middag. Hebreeën 4, de versen 1 en 2. En we lezen daar het woord van de Heere in onze tekst als volgt. Laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Wij luisteren deze middag naar het woord van de Heer onder het thema het woord van de Heere tot de nieuwtestamentische gemeente. In de eerste plaats is dat een woord van belofte. In de tweede plaats is dat een woord van bedreiging. En in de derde plaats een woord van bevel. Het thema van de preek dus, het woord van de Heere tot de nieuwtestamentische gemeente. En we luisteren dus in de eerste plaats naar een woord van belofte. In de tweede plaats een woord van bedreiging. En in de derde plaats een woord van bevel. Met wat gedeelte wat we gelezen hebben en waar onze tekst uitgenomen is, vallen we eigenlijk midden in een betoog wat de apostel houdt. Dat betoog waar hij mee begon aan het begin, waar hij beschrijft wie de Heer Jezus is. Dat hij uit de hoogte van de hemelse heerlijkheid gekomen is naar deze aarde. En dan gaat de apostel vergelijkingen maken. Eerst vergelijkt hij Mozes met de Heer Jezus. En dan in het gedeelte wat we gelezen hebben, vergelijkt hij het volk Israël tijdens de woestijnreis met de nieuwtestamentische gemeente. Ons dus. En tot dat volk Israël klonk een beloftewoord. Een beloftewoord dat ze eenmaal in de rust zouden ingaan. Dat woord dat hadden ze gehoord terwijl ze nog in Egypte waren. In het diensthuis, onder het juk van de slavernij. Waar ze hard moesten werken voor de farao. En waar de farao alles op alles zette om dat volk uit te gaan roeien. En te midden van die moeilijke omstandigheden klonk het woord van belofte. De belofte dat ze bevrijd zouden worden uit die slavernij en gebracht zouden worden in het land Kanaan. En dat iedereen zou mogen leven op een eigen stukje grond. Onder zijn eigen olijfboom, bij zijn eigen wijnstok. En met dat woord van belofte zijn ze op reis gegaan. En keer op keer heeft de Heere laten zien dat hij het onmogelijke mogelijk maakte. Die uittocht uit Egypte, onmogelijk toch? Terwijl zij zich gereed maakten om op reis te gaan en samen met gezinnen het paaslam aten en zij veilig waren achter de deurposten die met bloed waren bestreken, ging de verderfengel rond in het land. En toen ze eenmaal die reis hadden aangevangen, en toen de eerste grote hindernis op hun weg kwam, namelijk de Rode Zee, maakte de Heere het onmogelijke mogelijk. Een pad door de zee, zodat de kinderen van Israël daar droogvoets doorheen konden. En de farao met zijn leger verdronk. En in die woestijn, onderweg in die barre omstandigheden, waar geen eten en drinken te vinden is, iedere morgen als ze de tentcel opensloegen, lag het manna klaar. En keer op keer was er helder fris water uit de steenrots. De Heere maakte het onmogelijke mogelijk. Zelfs bij schermutselingen, als vijanden een aanval deden, won Israël altijd. En die woorden van belofte, die al klonken in Egypte, die werden herhaald bij de Sinaï. Woorden die we elke zondagmorgen horen. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Met het beloftewoord van de Heere zijn ze op reis gegaan. Dat beloftewoord van rust in het land Kanaan. Nog even, nog een paar dagen, nog een klein stukje lopen en dan zijn ze er. Paulus, de apostel, maakt hier de vergelijking met de Nieuwtestamentische gemeente. Nee, wij zijn niet letterlijk op reis door een woestijn heen. Onderweg naar een beloofd land waar iedereen een stuk grond zal krijgen. Maar toch zijn wij op reis. Op reis naar onze definitieve eindbestemming. En de reis ernaartoe, die valt niet altijd mee. Die valt meestal niet mee. Als we kijken naar de zorgen en de moeite die hier bij het leven komen kijken. Neem alleen al de concrete situatie. Een sterfgeval in de gemeente. Een sterfgeval hier op het dorp. Een jonge man, de kracht van zijn leven, plotseling weggenomen. Moeite en verdriet is het deel van ons allemaal. Is het te veel gezegd om onze levensreis te beschouwen als een woestijnreis? Is het niet heel dikwijls de ervaring dat het leven moeilijk is? En als nou bij jou of bij u het leven heel voorspoedig en heel makkelijk gaat, kijk dan eens om u heen. Naar uw buurman, naar gemeenteleden, naar gebeurtenissen in de kring van de familie. Of lees nou gewoon eens heel eerlijk de krant. Als we daar lezen van duizenden vluchtelingen. Van verschrikkingen die er tijdens oorlogen gebeuren. Het leven is moeilijk. En dat omdat wij ons van God hebben afgekeerd. Dat omdat door onze schuld de zonde en de ongerechtigheid in de wereld is gekomen. De zonde die ons in het bloed zit. Als het ware, om het zo te zeggen, een aangeboren afwijking is. Dat wij geneigd zijn om God en onze naaste te haten. En midden in de concrete situatie van ons leven, midden in deze woestijnreis, klinkt keer op keer het beloftewoord van de Heere. Wordt keer op keer ons aangezegd dat dit leven met alles wat erbij komt kijken niet het laatste hoeft te zijn. Maar dat er verzoening mogelijk is voor onze schuld. Dat de zonde afgewassen kunnen worden door het werk en het bloed van de Heere Jezus Christus. Wordt ons aangezegd dat er eeuwige rust is weggelegd. Die rust waaruit blijkt dat er weer harmonie mogelijk is met God. Dat er weer toegang tot de hemel mogelijk is. De rust die ze misschien wel het beste laat omschrijven met wat we lezen in Openbaringen 21. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Rust die keer op keer wordt aangezegd, uitgezegd, die aan u wordt voorgehouden, die rust die niet op zichzelf staat, als iets wat ver weg ligt in de toekomst, maar die rust die hier al, te midden van het woestijnleven, genoten kan worden. En die rust die alles te maken heeft met de grote rust aanbrengen. Jezus Christus. Want het is door hem dat er rust mogelijk is. Dat we terug kunnen tot God de Vader. En dat er uitzicht is om eenmaal in die eeuwige rust te mogen ingaan. Van die rust waarvan hij zelf gezegd heeft. Matteüs 11. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat een heerlijke, wat een diepe, wat een onuitsprekelijk brede belofte. Wordt keer op keer uitgezegd tot u, de nieuwtestamentische gemeente. Dat is het eerste, een woord van belofte. Daar staat Israël dan, op die grens met Kanaan. De woestijn die achter hen ligt, de duizenden, de tienduizenden, de honderdduizenden, die Egypte verlaten hebben met het beloftewoord van de Heere. Die zijn toch allemaal in Kanaan gekomen? Die hebben toch die beloofde rust eenmaal mogen bereiken? Gemeente, het ernstige is dat van al die honderdduizenden volwassenen er slechts twee de beloofde rust hebben bereikt. Maar twee van hen hebben de beloofde rust in vervulling zien gaan. En de anderen? Die zijn achtergebleven, lazen we. Nee, niet in de zin dat ze achterop zijn geraakt en later alsnog zijn binnengekomen. Maar definitief hun bestemming niet bereikt. Definitief achtergebleven in de woestijn. Maar hoe kan dat dan? Belooft de Heere dan iets en geeft hij het niet? Is het dan willekeur? Die velen niet en twee wel? Nee, gemeente, er is iets anders aan de hand. Want terwijl ze daar op de grens met Kanaan verkeren, wordt een groepje mannen vooruitgestuurd. 12 man in totaal. Verspieders, om alvast een kijkje te gaan nemen in dat land. Om te gaan zien hoe dat land eraan toe is. En ook om te gaan zien hoe het gesteld is met de verdediging van dat land. Met de sterkte van de steden. En de omvang van de legers. En ze zijn er naartoe gegaan. En na enkele dagen komen ze terug en ze brengen verslag uit. Dat land, daar is inderdaad het leven goed. Daar is geen woord te veel van gezegd door de Heere. En ze hebben een bewijs bij zich. Een grote druiventros. Maar ze vertellen nog meer. Ze vertellen over de sterkte van de steden. En de sterkte van de legers. En ze brengen advies uit. Nou, 10 van de 12, 2 niet. Maar 10 van die 12 verspieders brengen een advies uit. Begin er maar niet aan. Die strijd, die zullen wij nooit winnen. Dat zal onze ondergang worden. En het volk hecht geloof aan het advies van die verspieders. En niet aan het woord van de Heere. En dat terwijl de Heere keer op keer had laten zien dat hij het onmogelijke mogelijk kan maken. Zou hij dat dan nu ook niet kunnen? Ongeloof. En daardoor konden ze niet ingaan. Daardoor misten ze hun bestemming. Daardoor hebben ze nooit de beloofde rust gezien. En zijn ze definitief achtergebleven in de woestijn. En die reis werd vervolgd. Jaar na jaar. En je kon het volk gewoon volgen. Je kon de route gewoon zien. Want daar wordt een vader begraven. En daar ligt een moeder begraven. En daar een heel gezin. Een spoor van graven blijft achter in de woestijn. Totdat alle volwassenen, op die twee na, Jozua en Caleb, allen gestorven zijn. Gemeente, en de apostel maakt dus een vergelijking. Die maakt een vergelijking met het volk Israël, die het woord van de Heere niet geloofd hebben, en ons. Hoe vaak hebben wij de belofte van rust? De belofte van de rust die aangebracht is door de grote rustaanbrenger al gehoord. Dat er rust, dat er redding, dat er verzoening mogelijk is. Dat er alleen door Jezus Christus toegang is tot God de Vader. Hoe vaak hebben wij die belofte gehoord? En wat hebben wij ermee gedaan? Hebben we dat misschien heel brutaal en tartend en spottend naast ons neergelegd? Nee, zegt u, zo zijn wij niet. Zoals bijvoorbeeld Korach, Datan en Abiram in de woestijn, die Mozes en de Heere getart hebben, uitgedaagd hebben en zo levend daardoor ter helle moesten varen. Nee, zo zijn wij niet. Wij zijn toch keurige kerkmensen? En toch, het merendeel van het volk stond erbij toen het advies werd uitgebracht en stemde in. Misschien alleen maar stilzwijgend. Ja, inderdaad, we kunnen het beter maar niet doen. En wat doen wij? Wat is ons antwoord geweest op het beloftewoord van de Heere? De belofte dat er rust mogelijk is. Leggen we dat terzijde? Misschien wel heel keurig geformuleerd. Ja, dat moet de Heere doen. En dan zijn we er klaar mee. Of je zegt, ja, ik ben nog jong en ik moet inderdaad wel de Heere gaan dienen, maar eerst nog genieten van dit leven. Ik wil best serieus worden, maar nu nog niet. En dan uitstellen. En de belofte van rust naast ons neerleggen. Gemeente, wat is ons antwoord geweest op al die keren als het woord van de Heere openging? Al die keren als de Heere met zijn beloftewoord kwam. En dan kunnen we heel dichtbij komen. Zo dichtbij als bijvoorbeeld die jongeling die naar de Heere Jezus toe ging. En die eerst uitstalde alles wat hij allemaal al deed. En toen vroeg, wat ontbreekt mij nu nog? En dat de Heere Jezus precies de vinger op de zere plek legde. Precies op dat ene punt waaraan hij zo vast zat. Doe nog alles wat je hebt van de hand. En volg mij. Gemeente, ongeloof. Daardoor kon Israël niet ingaan. Ongeloof en daardoor niet kunnen ingaan in de eeuwige rust. Daardoor nu al alleen te zijn in de woestijn van het leven. Alleen te zijn als die woestijnreis eenmaal zal overgaan in de eeuwige nacht, waar tandengeknars zal zijn en wening. De bange vraag, gemeente. Toen van dat hele volk maar twee. Laat ik de vraag maar omdraaien. Wie van ons zal achterblijven? Nadat ettelijke keren de belofte van rust te hebben gehoord. Zal ik dat zijn? Jij misschien? Of u? Definitief achterblijven. Definitief de bestemming van de beloofde rust niet bereiken. Dat was het tweede, gemeente. Het woord van bedreiging. Nu het derde. De kerk, dat is een heerlijke plaats. Daar wordt keer op keer Gods beloften worden uitgezegd. Die worden daar verkondigd. Daar wordt op het hart gepreekt. Maar het kan zo gewoon worden. Dat we het zo vaak gehoord hebben, dat we het wel weten. En dat we die woorden horen, maar dat die als water van ons afglijden. En daarmee is de kerk ook een gevaarlijke plek. En waar komt het nu op aan? Wat is dan het verschil? Nou, dat is geloof. Nou zegt u, daar ontbreekt het me nou juist aan. Geloof. Hoe vind ik dat nou? Hoe doe ik dat nou? Maar wat is nou geloof? Gemeente, geloof dat begint met weten. Weten wat in uw Bijbel staat. En dat is precies de reden, jongens en meisjes, waarom jullie op school horen uit de Bijbel. Dat er verteld wordt op de zondagsschool. En voor jullie jongelui, straks in het nieuwe seizoen, je weer naar catechisatie gaat. Om daar uitleg te krijgen over de leer van de kerk. Dat is ook precies de reden waarom we keer op keer naar de kerk komen. Om daar te horen uit Gods woord. We zelf in onze Bijbel lezen. Ja, wat dan? Dat we horen en weten van de beloften en bedreigingen van het evangelie. Dat we het aangezegd worden dat we zondaar voor God zijn. En dat we ook horen dat de verzoening mogelijk is. Alleen door de Heer Jezus. Maar niet alleen weten. Niet alleen dat we het op een rij kunnen zetten en zeggen, ja, zo zit het, zo ligt dat nu. Maar amen zeggen op Gods woord. En ja, dus amen zeggen op onze ellendige toestand. Amen leren zeggen dat we onder het oordeel van God liggen. Amen zeggen dat we afgedwaald zijn, dat we gaan op eigen gekozen wegen. Amen leren zeggen dat we zo blind zijn, dat we onze toestand niet recht zien. En ook amen leren zeggen op dat wat we heel diep wegstoppen in ons hart. Dat als we eerlijk zijn, dat we niet willen gaan op de wegen van de Heer. En dat we zelf koning willen zijn. Maar ook amen leren zeggen op onze onmacht. Dat wij onszelf niet kunnen verlossen. Dat we onszelf niet uit het moeras van de zonde omhoog kunnen trekken. Maar dan ook amen leren zeggen. Dat een ander het in orde moet maken. Amen zeggen dat Jezus Christus alleen de weg, de waarheid en het leven is. Dat alleen door hem er toegang is tot God de Vader. En dat we ons helemaal aan hem toevertrouwen. Ons vastklampen aan hem. Zoals een drenkeling zich vastklampt aan een reddingsboei. Ja, zegt u, maar dan ben ik er nog niet. Hoe ga ik dan geloven? Hoe doe ik dat dan? Hoe kom ik dan aan het geloof? Ik heb juist zo'n tekort aan geloof. Gemeente, geloof, dat is geen eigen prestatie. Het geloof waarmee we de belofte van de Heer vastgrijpen. Waarmee we daar ons aan vastklampen. Dat geloof is een gave van God. Dat hij wil geven door de werking van zijn geest. Zijn geest die overtuigt van zonde, van ongerechtigheid en oordeel. Die uitdrijft naar de rots der eeuwen, naar de bron van zaligheid. Ja, zegt u, maar hoe kom ik daaraan? Hoe vind ik dan dat geloof? Gemeente, door gewoon te beginnen. Door uw Bijbel te lezen. Biddend. Keer op keer dat woord tot u te nemen. U te zetten onder de prediking van het woord. Goede boeken lezen. En dan, als u dat niet kunt met uw hart, begin dan maar met uw verstand. Met het gebed om de verlichting van Gods geest. U zult niet de eerste zijn die in het gaan van deze weg die de Heer zelf aanwijst, de weg van de middelen die daarin grote zegen zal ontvangen. Want de Heer zelf heeft zich verbonden aan de middelen. Gebruik ze dan ook, biddend, met verwachting dat de Heer dat kan zegenen. Dat de Heer dat wil zegenen en dat hij dat zal doen. Zoals hij dat zelf beloofd heeft. Klopt en u zal worden opengedaan. Bid en u wordt gegeven. Gemeente, in de tekst zit nog een detail waar we even naar moeten kijken. Het begin van het eerste vers in hoofdstuk 4. Daar staat, laat ons dan vrezen. En dat betekent, gemeente, dat die bange vraag, dat het mogelijk is dat iemand van ons achterblijft. Dat die vraag ons allemaal aangaat. Niemand van ons kan zeggen, die fase, die heb ik gehad. Die vragen spelen voor mij niet meer. Deze vraag weegt voor ons allemaal. En daarom, gemeente, neemt u die vraag ernstig. En overweegt die biddend. En dan niet te snel denken dat u het wel weet en dat het antwoord wel gevonden is. Want het gewicht van de eeuwigheid hangt aan deze vraag. Wees daarom zo allemaal, u, jij en ik, biddend met deze vragen bezig. Biddend om eerlijk gemaakt te worden hoe de zaken liggen. Of we werkelijk een erfdeel hebben, die eeuwige rust. Dat Jezus Christus door genade, hij de grote rustaanbrenger, onze oudste broeder is geworden. Dat betekent dus dat die vraag niemand van ons voorbij gaat. Maar dat betekent ook dat we zo naar elkaar omzien. Dat we met de vraag bezet zijn, zou iemand van ons achterblijven? En dat betekent, broeders van de kerkenraad, dat deze vraag uw ambtswerk stempelen moet. Dat bij alle dingen die moeten gebeuren, deze vraag de belangrijkste vraag is. In de opzicht en de zorg die u heeft voor degene die aan uw zorgen zijn toevertrouwd. En dat u zo, om het maar heel praktisch te maken, in uw stille tijd niet alleen uw Bijbel heeft open liggen, maar ook een gemeentegids. En dat u de gemeente biddend bij de Heere brengt. Met de vraag in het hart, zou het mogelijk zijn dat iemand van diegene die aan onze zorgen is toevertrouwd, achterblijft? Dat geldt niet alleen de broeders van de kerkenraad, maar dat geldt ons allemaal. Dat geldt ons als de Heere ons kinderen heeft gegeven. Dan voeden wij onze kinderen op. Dan hopen we dat ze door deze tijd heen komen. Gemeente, in het licht van deze vragen, door de tijd komen ze echt wel. Maar dan. Neem daarom de tijd om het woord samen met uw kinderen te openen. Om dat te lezen. En begin daar maar heel jong mee. En voed ze op bij het woord. Vanuit het woord. Leef het voor en lees het voor. En breng zo uw kinderen de Bijbelse waarheid bij. En breng uw kinderen aan de troon van Gods genade. Maar zie ook zo om naar anderen in de gemeente. En als u dan ziet dat een broeder of zuster een andere weg gaat. Dat er een weg is die afgaat van Gods woord. Dan praten we er niet over. Maar dan zoeken we zo iemand op. En spreken we zo iemand aan. Nee, niet vanuit de hoogte. Maar vanuit de liefde. Om iemand mee te nemen. Kom, ga met ons en doe als wij. Terug onder het woord van de Heere. Omdat dat goed is. Omdat dat zegenrijk is. Dat we zo naar elkaar omzien. En zo zorg dragen voor elkaar. Elkaar aansporen om de Heere te zoeken. Om zo biddend bezig te zijn met de zaak van Gods woord. Ten slotte, gemeente. Daar op de grens met Kanaan, daar klonk een oordeelswoord. Een ingrijpend oordeelswoord. Voor al die volwassenen, op die twee na, was het oordeel geveld. Zij zouden nooit de beloofde rust van het land Kanaan zien. Zij moesten definitief achterblijven in de woestijn. En op dit punt maakt de apostel geen vergelijking met Israël en de Nieuwtestamentische gemeente. Ja, dan moeten we goed lezen. Ik lees in het midden van vers 1. De belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde. Daar wordt niet mee bedoeld dat we nalatig zijn om met die belofte bezig te zijn. Daar wordt mee bedoeld dat die belofte aan ons is nagelaten. Zoals we dat woord nog kennen in het woord nalatenschap. Als iemand overleden is. Anders gezegd, de belofte van in zijn rust in te gaan staat nog steeds open. Dus het is niet zo dat als ooit, door ongeloof, op welke manier dan ook, of dat nou heel brutaal is, of juist heel subtiel, of dat we uitstel hebben genomen, dat het daardoor voor ons onmogelijk is geworden. Dat we dan nooit meer in de rust kunnen ingaan. Nee, die belofte staat nog steeds open. Het is nog steeds mogelijk om die rust te ontvangen. Om rust te vinden in de grote rustaanbrenger, Jezus Christus. Maar dan moet het er wel van komen. Om door het geloof de toevlucht tot hem te nemen. Want gemeente, er komt een moment dat we een laatste keer zullen horen van een belofte van rust. En wie zegt ons dat dat vanmiddag niet is? Dat dit de laatste keer is dat we het woord van de Heere horen. Dat kan toch? Dat we plotseling opgeroepen worden om te verschijnen voor Gods rechterstoel. Wat zal dan het volgende woord zijn wat we horen uit de mond van de Heere? Zal het dan zijn, komt in, gij gezegende des vaders, om dan de eeuwige rust te mogen beërven? Of zal het dit woord zijn? Een aangrijpend woord, maar wel een Bijbels woord. Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn, brengt ze hier en slaat ze voor mijn ogen dood. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o God. Heere, geef dat we die rust mogen vinden. Dat we die rust mogen vinden in de grote rustaanbrenger, Jezus Christus. En geef, Heere, dat als we die rust nog niet kennen, als we daar nog vreemd van zijn, dat we ons zullen haasten en spoeden om ons levenswil. Want Heere, wij zijn van gisteren en van morgen weten wij niet. Wij weten niet hoeveel tijd we nog van U krijgen. En daarom, Heere, bind het op ons hart dat we biddend met deze zaken bezig zijn. Dat we niet zullen rusten voordat we rust gevonden hebben in U, bij U. Werkt U zo met woord en geest in ons hart en leven. Geef ons zicht op U, de Heere Jezus Christus. En geef dat we met niets minder ons tevreden laten stellen dan dat we het uit uw mond zelf gehoord hebben. Wilt u zo uw woord zegenen, bekronen met uw zegen. En dat zo uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Dat uw gemeente gebouwd zal worden. Ja, Heere, geef dat velen, ja wij allen, eenmaal mogen staan voor uw aangezicht. Gekleed met lange witte klederen, gewassen in het bloed van het lam. Heer, u gaf ons deze dienst, deze diensten vandaag. U gaf het, Heere, dat wij in alle rust en alle vrijheid ongestoord bijeen mochten zijn. Heere, daar danken we u voor. Wij danken u voor alles wat u gaf. Wilt u meegaan, Heere, als we deze plaats gaan verlaten? Gaat u mee naar onze woningen? Daar waarop ons gewacht wordt, geef ons een goede avond in de kring van het gezin. Gaat u ook met hen mee die alleen thuiskomen. En wilt u de eenzaamheid vervullen met uw aanwezigheid? Heren, dan is het goed. Gaat u ook met ons mee de nieuw begonnen week in. Met alles wat op ons wacht. Als we deze week werken, wilt u het werk van onze handen zegenen. En als we even afstand mogen nemen van ons werk, even een enkele dagen of weken rust mogen nemen, vakantie mogen hebben, Heere, wilt u die rust zegenen. En geef ook dat we die tijd die we krijgen van u, dat we die zullen besteden. Niet alleen in ontspanning, maar ook in het zoeken van u. Wilt u zijn met dat deel van de gemeente wat elders verkeert? Brengt u ze veilig terug, Heere. Wilt u meegaan met hen die nog op vakantie zullen gaan? Heere, zegen ons en zie ons aan. We bidden of u al het zondige, al het verkeerde wat er ook in deze dienst was, zelfs in de allerheiligste verrichtingen, vergeef en verzoen het, Heere. We bidden het om Jezus wil. Amen. De slotzang van de gemeente is uit Psalm 68, de versen 5 en 16. 68 vers 5 en 16 is onze slotzang. Wij gaan naar huis met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.